Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat ik hier weer mag zijn. Voor de derde keer volgens mij. Dus misschien doe ik iets van. Als je het daar niet mee eens bent, dan mag je je melden bij Arie. Die gaat het over.
Oké.
Voor wie mij nog niet kennen, ik zie wel een paar gezichten die ik nog niet eerder heb gezien. Ewout de Boer, ik woon in De Meren. En ik ga in Kokkengen naar de gemeente. In Kokkengen hebben we ook een volle evangelie gemeente. Net als in de beeld, als ik hier aankom rijden, dan zie ik altijd volle evangelie gemeente. Denk ik, gelukkig, en zijn er nog meer. En volle is geen pretentieuze opmerking, hè? Zo van, hier is het vol. Maar
nog niet, hè?
Nog net niet helemaal. Nee, volle evangelie is het verlangen wat we hebben. Hè? Om het volle evangelie, alles wat Jezus mogelijk heeft gemaakt, alles wat God met ons wil delen, alles wie Hij is, hè? Alle dingen die ons aanstaan en waar we blij van worden, maar ook alle dingen die wat schuren met wie we zijn en wat we beleven, willen God in zijn volheid zien en ontvangen. Adrie zei het net al even, het is de tweede Adventszondag. Het spijt me voor de kerstfans, maar ik heb geen kerstpreek. Ik ben eerlijk gezegd niet zo heel erg fan van kerst. Ik hou van de zomer, van warmte en van zon. En deze tijd van het jaar, nou, mag voor mij altijd weer zo snel mogelijk voorbij gaan. Maar goed, ik wil niemand zijn kerstplezier ontnemen, ook niet die van mijn vrouw. Die heeft gisteren weer de kerstboom opgezet en de lampjes erin. En dat vindt ze dan helemaal leuk om te doen. Zeg, nou, prima, ik sjouw de kerstboom wel, want wij hebben zo'n habit. Ik sjouw hem wel van de zon eraf. En dan help ik braaf met de lampjes erin hangen en de piet recht zetten. En dan denk ik, de hele tijd denk ik alleen maar, oh, als het maar weer lekker zomer. Zo iedereen zijn voorkeur. En nou, met de kaarsjes aan en de boom opgezet. En als het dan buiten koud is en binnen de kachel lekker aanstaan, ach, dan is het ook wel weer gezellig. Maar dat is ook het voordeel van volle evangelie. Voor een volle evangeliant is het elke dag kerst, elke dag Pasen en ook nog eens elke dag Pinksteren.
Oké.
Dus geen kerstpreek vandaag, maar ik wil het hebben over een ontmoeting met Jezus. Je ziet daar onderin de volle evangeliegemeente Kokkengen staan. Dit is de huisstijl die wij zo'n beetje hebben. Maar het is geen gerecyclede preek, hoor. Niet eentje die nog gaat liggen. Och, die heb ik in onze eigen gemeente een keer gedaan en neem ik weer mee. Ik heb toevallig wel de laatste keer ook over dit stukje uit het Nieuwe Testament gesproken, maar vanuit een totaal andere invalshoek. En ja, voor vanochtend had ik op mijn hart een ontmoeting met Jezus. En dan gaan we lezen. Mag je de volgende slide erop zetten? Er zijn er maar twee, maar ook over twee slides weer een half uur praten, dus ik heb nog even geduld. We gaan lezen Johannes 8, vers 3 tot en met 11. Een verhaal van niet een gelijkenis die Jezus vertelt, maar een gebeurtenis die in het leven van Jezus gebeurt. Nou, ik hoop dat je je Bijbel bij je hebt, want let dat je zijde even klein. Toen brachten de wetsleraren en de fariseeën een vrouw bij Jezus. Ze had met een andere man geslapen en dat was ontdekt. De wetsleraren en de fariseeën zetten de vrouw in het midden neer. Ze zeiden tegen Jezus, meester, deze vrouw heeft met een andere man geslapen en dat is ontdekt. Volgens de wet van Mozes moet zo'n vrouw gedood worden. Wat is uw oordeel? De wetsleraren en de fariseeën hoopten dat Jezus iets strafbaars zou zeggen. Want dan konden ze hem aanklagen. Maar Jezus boog zich voorover en schreef met zijn vinger in het zand. De wetsleraren en de fariseeën bleven hun vraag herhalen. Toen keek Jezus op en zei, wie van jullie heeft nooit iets verkeerds gedaan? Die moet als eerste de steen naar de vrouw gooien. Daarna boog Jezus zich opnieuw voorover en schreef met zijn vinger in het zand. Toen liepen de mensen één voor één weg. De leiders van het volk eerst. Jezus bleef alleen achter met de vrouw die bij hem gebracht was. Hij kwam overeind en zei tegen haar, waar is iedereen gebleven? Heeft niemand je veroordeeld? De vrouw zei, nee heer, niemand. En toen zei Jezus, ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis en doe vanaf nu geen verkeerde dingen meer. Dit verhaal gaat over een ontmoeting met Jezus. Een vrouw ontmoet Jezus. Een overspelige vrouw ontmoet de Zoon van God. Een mens zoals wij, jij en ik, ik en u, ontmoet Jezus. In dit verhaal ontmoeten wij als mensen Jezus Christus. En de context van dit verhaal, dat staat in het hoofdstuk daarvoor. Mag je thuis lezen. De wetsleraren en de fariseeën, die hebben het niet zo op Jezus. Hij legt het woord van God en de dingen die de Heer gezegd heeft, de boekrollen, de profeten die ze kennen, die legt hij op een totaal andere manier uit dan zij al die jaren gedaan hebben. Hij is ontzettend populair onder het volk. Hij doet allerlei wonderen en tekenen. En die fariseeën die voelen zich bedreigd in hun functie, in hun rol en in hun positie. En ze beramen allerlei plannen om Jezus uit de weg te ruimen. En in het hoofdstuk daarvoor, dan lees je dat ze een aantal mannen op pad hebben gestuurd om Jezus op woorden te vangen en om Jezus te betrappen op iets wat niet klopt volgens de Joodse wet en om hem dan mee te nemen naar het Sanhedrin, naar de verzameling van wetsleraren, zodat Jezus veroordeeld kan worden. En dan lees je dat die mannen hebben bij Jezus staan luisteren. En er was ontzettend veel volk en die mannen waren onder de indruk van wat Jezus zei en ze keren onverrichte zaken, keren ze terug bij de fariseeën. En de fariseeën zeggen, hé, we hadden jullie op pad gestuurd om Jezus bij ons te brengen en om hem te beschuldigen en in de problemen te brengen. Waar is hij? En die mannen die zeggen, er is niemand die zo spreekt als hij. En die fariseeën worden boos, die geven die mannen onderuit de zak en die zeggen, zijn jullie nou ook al betoverd door hem? We zullen het zelf wel weer opknappen. En ze beramen een plan om Jezus te pakken te nemen. Dan steekt wel Nicodemus nog heel even zijn vinger op. En Nicodemus is een paar hoofdstukken daarvoor kun je lezen dat Nicodemus eigenlijk ook wel onder de indruk was van Jezus. En 's nachts een keer bij Jezus op bezoek was geweest en dan voerde ze een gesprek, staat in Johannes 3 volgens mij, voerde ze een mooi gesprek over opnieuw geboren worden. En dat had Nicodemus niet losgelaten en ja, hij doet nog een soort poging om Jezus te redden. Hij zegt, ho, we kunnen niet zomaar iemand uit de weg ruimen. Dan moet hij echt iets verkeerd doen en dan moet er getuigen bij zijn. Dus Nicodemus hoopt daarmee de boel bij te sturen, maar die fariseeën die laten hun plan niet los. En die zeggen, ja, dan brengen we Jezus aan het publiek in de problemen en dan zijn wij daar zelf de getuigen van en dan kunnen we mooi straffen en veroordelen. En wat gebeurt er? Tot het grote plezier van de fariseeën. Er is een overspelige vrouw. Gelukkig. Iemand die de wet heeft overtreden. En in de Joodse wet staat inderdaad dat overspel, slapen met een andere man dan je eigen man, slapen met een andere vrouw dan je eigen vrouw, dat een overtreding van de wet is. En bepaalde wetten in het Oude Testament, daar stond de doodstraf op. Als je die overtrad, dan, nou, dat waren onder andere wetten die te maken hadden met lichamelijke onreinheid en met God niet de hoogste plaats geven. Dat waren zaken waar de doodstraf op stond. En die doodstraf die moest dan ook nog uitgevoerd worden door de stenigen. En dat moest het hele volk dan doen. Er staat een en ander over in Exodus 17, hoe dat ongeveer moet. Niet gedetailleerd gelukkig, want dat zijn wel dingen die ver bij onze moderne maatschappij ver vanaf staan. Er moesten getuigen zijn van zonden en die getuigen die moesten minstens 2 getuigen zijn. En dan die getuigen moesten ook zelf de eerste steen werpen, wat ik best mooi vind, hè, want daarmee zegt God, ik leg eigenlijk wel een hele hoge drempel voordat er gestraft kan worden. Hè. Dat je niet zomaar iemand vals beschuldigt, maar ja, daar zitten dan ook echt consequenties aan. Hè. En het volk moest de steniging ook met z'n allen uitvoeren. Dat klinkt heel erg luguber en dat is het ook wel een beetje, maar daar zit de boodschap in dat we met z'n allen verantwoordelijk voor zijn dat we het lichaam zuiver houden. Dat zonden geen plek hebben in het lichaam, in het volk van God. Maar goed, daar wil ik verder niet wat te lang over hebben. De fariseeën hebben hun slachtoffer en hun plan. En ze komen bij Jezus en ze denken, hier is maar één antwoord mogelijk. Jezus moet deze vrouw veroordelen, want dat is wat de wet zegt. En ja, dan, als hij dat niet doet, dan kunnen we hem pakken. En dat er een mensenleven op het spel staat, en dat ze eigenlijk de problemen van een vrouw, van een lid van het volk, waar zij geacht worden voor te zorgen, dat ze dat gebruiken in hun plan om Jezus in de problemen te brengen, dat laat ze volkomen koud. Daar zijn ze niet mee bezig. Ze zijn bezig om Jezus in de problemen te brengen. En Jezus doorziet dat. Hij reageert helemaal niet op hun vraag. Hij laat zich niet klem zetten. Jezus schrijft in het zand en hij blijft stil. Hij blijft zo lang stil dat die fariseeën hun vraag herhalen. En nog een keer herhalen. En het blijft stil. Ik denk dat het een lange, pijnlijke stilte was. Dat die fariseeën daar stonden en dachten, gaat hij nog wat zeggen? En dat het volk stil was en vol verwachting naar hem keek en dacht, wat gaat hier gebeuren? En dan komt Jezus met zijn oordeel. Hij kijkt op en hij spreekt. En die fariseeën, hun hart gaat sneller kloppen en ze denken, nu gaat het moment komen. Maar Jezus spreekt niet wat ze verwachten. Het oordeel van Jezus is uniek. Het oordeel van Jezus is een trendbreuk in de historie van het Joodse volk. En hoe de wetten van God zwart-wit uitgelegd werden. En hoe overtreding leidde tot aanklacht en leidde tot straf. En zoals we wel vaker lezen van Jezus, doet hij uitspraken die de wetten van God op een andere manier uitleggen. En die het hart van God zichtbaar maken in die wetten. En ja, dat levert frictie op met hoe mensen op dat moment God beleven. En hoe ze tegen goed en fout aankijken. En hoe ze tegen zonde en vergeving aankijken. En mensen kunnen eigenlijk nauwelijks bevatten wat hij zegt. Je hoort in heel veel verhalen, als je het Nieuwe Testament leest, dan hoor je de hersens kraken. En dan denk je, wie is die man en wat zegt hij toch? En het oordeel van Jezus is, wie nooit eerder gezondigd heeft, die mag de straf uitvoeren. Die is gerechtigd om te oordelen. Degene die niet gezondigd heeft, is de enige die aanklacht mag inbrengen. Wil je de positie innemen van God om te oordelen over goed en kwaad, zorg dan maar dat je net zo heilig bent als God. Alleen maar goed, zodat je het kwaad kunt afwijzen. En dan wordt het weer stil. En Jezus schrijft weer in het zand. En ik denk dat het weer pijnlijk lang stil is. Niemand weet hier iets op terug te zeggen. Niemand weet hoe het verder moet. En één voor één vertrekt iedereen. De wetsleraren voorop. Het plan is mislukt, want ook zij concluderen, wij kunnen niet aan dat criterium van Jezus voldoen. Wij kunnen niet voldoen aan de lat die Jezus hier neerlegt, dat je alleen oordeelt en alleen aanklaagt als je zelf zonder zonde bent. En niet alleen de wetsleraren, maar iedereen, het hele volk, wat tot dan toe van Jezus wijsheid kan genieten en horen welke dingen die zei en naar zo'n mooie wonderen en tekenen kan kijken. Iedereen wordt geconfronteerd met wat Jezus zegt en iedereen besluit, ja, dit is inderdaad niet mijn plek om aan te klagen en te veroordelen en te straffen. En iedereen vertrekt. En Jezus blijft alleen achter met de vrouw. De vrouw wiens leven op het spel stond. De vrouw waarvan we niet precies weten, staat in dit verhaal in ieder geval niet of ze een prostituee was. En in die zin een makkelijk slachtoffer voor de fariseeën. Die wisten natuurlijk precies waar de roze buurt van Jeruzalem was. En waar ze wel iemand konden vinden die niet oké was. Of dat het iemand was die zogezegd één keer de fout ingegaan was. Hoe dan ook, ze was meegesleept door mannen, ze kon zich niet verzetten. Ze werd daar midden in die groep geduwd en dat wat zij verkeerd deed, dat wat maakte dat ze niet oké was, dat ze niet aan de norm voldeed. Haar zonden werden hardop genoemd. En er werd om een uitspraak over haar leven gevraagd. Ze werd misbruikt voor een sluwplan. En ze stond daar en ze dacht, is dit nou de dag waarop mijn leven gaat eindigen? Hoe zou ze zich hebben gevoeld? Tijdens die lange, pijnlijke stilte, die file tussen die vraag van de fariseeërs aan Jezus. De eerste keer dat ze de vraag stelde, wat is uw oordeel over deze vrouw? Ik vermoed dat ze naar de grond heeft gekeken en heeft gedacht, oh, wat gaat die zeggen? En toen bleef het stil en de fariseeën stelden de vraag weer, wat is uw oordeel over deze vrouw? En het bleef weer stil. En als Jezus dan zijn antwoord geeft, hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Wat zal ze op dat moment gevoeld hebben? Zal er een sprankje van hoop geweest zijn? Van, goh, wat betekent dit wat hij zegt? Of zal ze alleen maar gehoord hebben de straf, zeg maar? Zal het nog even aan de voorbij gegaan zijn? Van, wacht even, Jezus legt hier wel echt een hele hoge lat neer. En dan is het weer heel lang stil en langzaam verdwijnt iedereen om haar heen. Haar lot in de handen van één man. Zou die man haar te dood veroordelen? En op een gegeven moment kijkt Jezus haar aan en hij stelt de vraag, waar is iedereen gebleven? Is er nog iemand die jou veroordeelt? En de vrouw kijkt rond en denkt, nee, er is niemand meer. Zou het gebeuren dat ik hiermee wegkom? Of gaat toch die rabbi, die wetsgeleerde, die wijze man, gaat hij mij toch nog oordelen? En gespannen kijkt ze naar Jezus. En Jezus zegt tegen haar, ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis en doe vanaf nu geen verkeerde dingen meer. Jezus straft haar niet voor haar zonde. Jezus neemt de aanklacht weg, zodat er geen veroordeling meer is en er geen straf volgt. En hij geeft haar de opdracht om haar leven op orde te gaan brengen. Om van de dood gered door Jezus een heilig leven voor God te gaan leiden. En dan wij. Met wie in dit verhaal identificeren wij ons? Als je heel eerlijk bent, als ik heel eerlijk ben, dan identificeer ik me ook wel een beetje met de fariseeën. Dat is een heel ander verhaal, daar gaan we vandaag niet altijd diep op in, maar ik weet vaak best wel goed wat anderen allemaal wel en niet goed doen. En ik weet vaak best wel goed wat een ander allemaal zou verdienen. Maar als je de evangelie leest, dan heeft Jezus geen goed woord over voor de wetsgeleerden. Geen goed woord over voor mensen die weten hoe een ander zou moeten leven. Iets met een balk en een splinter. Iets met wit gepleisterde graven. Er zijn veel uitspraken van Jezus die heel duidelijk maken dat wij er niet zijn om anderen te oordelen, maar te zorgen dat we zelf rechtvaardig leven voor God. Nee, in dit verhaal zijn wij de overspelige vrouw. Romeinen 3, vers 23, want alle mensen doen verkeerde dingen en daardoor leeft niemand dicht bij God. Of in de NBG-vertaling, u weet het met zijn hoofd. allen hebben gezondigd en derven daarom de heerlijkheid Gods. We hebben gezondigd en we kunnen niet dicht bij God leven. Wij zijn als de overspelige vrouw en in figuurlijke zin worden wij door de sterke man beetgepakt, meegenomen en in de groep geduwd en onze zonde, de dingen die wij niet goed hebben gedaan, de dingen die in de heiligheid van God niet kunnen bestaan, de dingen die het daglicht niet kunnen verdragen, die worden hardop genoemd. Iedereen kan het horen. En als er niet wordt ingegrepen, dan zijn we ten dode opgeschreven. Maar dan is daar die mysterieuze man. Die schrijft met zijn vinger in het zand. En als er aan hem gevraagd wordt om ons te oordelen, dan zwijgt hij. Dan schrijft hij met zijn vinger in het zand en hij laat het moment bestaan. En opnieuw worden de beschuldigingen tegen ons geuit. Weet je wat die en die gedaan heeft? Moet je eens kijken hoe erg dit of dat of dat. En Jezus blijft stil. Heel lang blijft Jezus stil. En dan kijkt hij op. En hij kijkt onze aanklager aan. Hij ziet de steen al in zijn hand. En hij zegt tegen onze aanklager: wie ben jij om deze persoon te beschuldigen? Wie ben jij om hier voor mijn aangezicht te komen en aan te klagen? Ben jij soms zonder zonde? En die sterke man die ons in de problemen heeft gebracht, die sterke man die ons aanklaagt, als we één ding over hem weten, dan is het dat hij absoluut niet zonder zonde is. Hij is het kwaad zelf. Voor hem mijn rol weggelegd en dat is stil worden en afdruipen en niet meer verschijnen voor de troon van de Vader om ons te beschuldigen. Want gelukkig gaat Romeinen 3 naar vers 24 verder, vers 23, sorry, waar het stond, want alle mensen doen verkeerde dingen en daardoor leeft niemand dicht bij God. Staat in vers 24 gelukkig erachteraan. Maar God wil de mensen redden, zomaar voor niets. Hij vergeeft de zonde van iedereen die gelooft in Jezus Christus. Zo goed wil God voor ons zijn. En dan kijkt Jezus jou aan en hij vraagt: waar is iedereen gebleven? Waar is jouw aanklager gebleven? Is er nog iemand die jou ter dood veroordeelt? En je kijkt om je heen en je denkt, het is stil geworden. De aanklager is het zwijgen opgelegd. En Jezus zegt tegen je, ik veroordeel jou niet. Niet veroordeeld. Gered van de straf. Gered van de dood. We mogen leven. Doorgaan met leven. En eeuwig leven. En wat mij de laatste tijd bezighoudt, is de diepte en de complexiteit van die genade van Jezus. De mate waarin hij ons vrijspreekt en de onrechtvaardigheid daarvan. De onrechtvaardigheid dat Jezus die ellende droeg aan het kruis. En hoe onterecht het is dat de dingen die wij uitvreten, de dingen die wij niet goed doen, dat we die op hem mogen leggen en dat hij ze draagt. En wat een ontzettend goed nieuws dat is.
Amen.
En daar zit een kant aan die, die ontzettend goed nieuws voor mij is, die ontzettend goed nieuws voor jou, voor u is. En er zit ook een kant aan die ik heel ingewikkeld vind. Want de vrijspraak van Jezus, het dragen van de ellende, geldt voor het slachtoffer, maar is er ook voor de dader. Een paar weken terug was er die rechtszaak van die jongen in Limburg. Ik ga niet te diep op de details van de zaak in, want ik kan naar dat soort dingen eigenlijk bijna niet luisteren. Als ik ze zie op de tv of als ik ze hoor op de radio, dan zet ik het geluid uit of dan zet ik weg. Of... Er gebeuren zulke vreselijke dingen in de wereld. En dit was die zaak, ik weet niet of je het weet, misschien weet je er veel meer van dan ik, en misschien had je nooit bij stilgestaan, maar het was een zedenzaak van een jonge jongen die door een volwassen man zaken was aangedaan met de dood tot gevolg. En dan hoor je volwassen man en dan hoor je op een gegeven moment zijn leeftijd en dan, nou weet ik veel, volgens mij was hij begin 20 en ik ben inmiddels begin 40 en dan begin je iemand van begin 20. Hoe zeg je dat? Dat is nog steeds een jonge man, zeg maar. En wat ik zei, ik kan bijna niet luisteren naar dat soort nieuwsberichten vanwege de ontzettende onreinheid en het onrecht en de verschrikking die erin zit. En tegelijkertijd besef ik dan, als er in de Bijbel staat dat Jezus al onze ellende aan het kruis gedragen heeft, dan is Jezus op het moment dat hij daar aan het kruis hing, is hij ook geweest bij het jongetje op het moment dat hem de meest verschrikkelijke dingen overkwamen. En dat wat hem werd aangedaan, en de schaamte en de ellende en de pijn en de angst die daarbij horen, die heeft Jezus in zijn lichaam gedragen voor ons aan het kruis. Maar ook het onrecht, de onreinheid, de vreselijke daad, het geweld wat de dader heeft gedaan, ook dat heeft Jezus gedragen aan het kruis. Hoe onrechtvaardig ook en hoe tegenstrijdig dat ook voelt. Jezus heeft alle ellende gedragen aan het kruis. En dit zijn natuurlijk extreme voorbeelden, waarvan ik hoop dat je ze niet meemaakt of niet hebt meegemaakt, zowel als slachtoffer als als dader. Maar hoe dan ook, Jezus heeft beide kanten van het verhaal gedragen. En er is genade en bevrijding voor hen allebei. Want in Johannes 12 zegt Jezus ook, ik ben niet gekomen om mensen te oordelen, ik ben gekomen om hen te redden. Jezus is onze redder. Wat je ook hebt meegemaakt, wat je ook hebt gedaan. De oplossing, de ruimte, de bevrijding is bij Jezus. Hij neemt ieder oordeel uit ons leven weg en hij redt ons van de dood. En hij schenkt ons het leven. En het leven met Jezus is wandelen op een smalle weg. We kunnen links en rechts van de weg raken. Links van de weg, de val waar de fariseeën in zaten, vastgezet door de wet, alleen maar denken in goed en fout en zwart en wit, de onmogelijkheid om volmaakt te kunnen leven, het wettische, elkaar de maat nemen, beslissen wat wel en niet goed is, ons veroordeeld voelen door de wet, dat is de ene kant waar we van de weg kunnen raken, en de andere kant waar we van de weg kunnen raken is, ja, wat tegenwoordig dan hypergenade heet. de onverschilligheid in je leven die kan komen doordat je gelooft dat Jezus toch altijd alles wel vergeeft en alles al vergeven is. Misschien wel het leven van deze vrouw, die heus wel wist dat wat zij deed niet oké was, maar die het naast zich neerlegde of die er wel mee worstelde, maar het niet kon tegenhouden omdat de omstandigheden in haar leven zo zwaar waren. Het is niet zo dat Jezus alles maar vergoeilijkt omdat hij onze ellende heeft gedragen. Maar de smalle weg die we lopen met Jezus is de weg van genade. Jezus die de aanklager het zwijgen oplegt en die ons redt, maar dat maakt ons niet onverschillig of onbekeerlijk. Uit liefde voor Jezus en uit dankbaarheid voor zijn genade houden we ons oog gericht op hem en leven we zo heilig mogelijk. Wat Jezus ook zegt tegen de vrouw aan het eind: ga naar huis en doe vanaf nu geen verkeerde dingen meer. Wetende dat je het niet kunt, de wet gebruiken als richtsnoer voor je leven. Niet om er door geoordeeld te worden, maar om de wil van God te kennen. En met je oog gericht op Jezus en je vasthoudend aan zijn liefde en genade. En door de kracht van de Heilige Geest zo heilig mogelijk leven. En ik wil graag afsluiten met gebed. Even de tijd nemen om stil te zijn. Want zoals Jezus de vrouw fysiek ontmoette op dat moment. En Jezus al het andere deed verdwijnen en woorden tot haar sprak. Woorden die haar vrij spraken, woorden die eeuwig leven voor haar betekenden. Zo geloven we dat ook jij en ik, u en ik vanochtend Jezus kunnen ontmoeten. En dat terwijl de aanklager het zwijgen opgelegd is en jij gespannen naar Jezus kijkt. Wat zou die gaan zeggen? Zo geloof ik dat Jezus wil spreken vanochtend. Misschien een paar hele eenvoudige woorden, maar die een wereld van verschil maken. Ja, Jezus, zo willen we bij u komen. Vanochtend, Heer, u ontmoeten. Heer, zoals we zijn met alle dingen die geweldig aan ons zijn en waar we goed in zijn en die ons goed afgaan. En met alle dingen waar we de boot gemist hebben. Heer, dingen die we verkeerd gedaan hebben. Of dingen die ons gebeurd zijn in onze levens. Heer, waar anderen ons pijn gedaan hebben of waar ons onrecht aan gedaan is. Jezus, we willen bij u komen. Omdat u die bijzondere, mysterieuze man bent die het oordeel over ons leven in uw hand hebt, Heer. We danken u en we prijzen uw grote naam, Heer, voor het overwinnen van de aanklager. Heer, voor het in uw lichaam dragen van al onze ellende. De dingen die we niet goed gedaan hebben, de woorden die we gesproken hebben, waar we anderen pijn mee gedaan hebben. En ook de woorden van anderen die ons pijn gedaan hebben. Heer, u heeft het allemaal gedragen in uw lichaam aan het kruis. En daar prijzen we u voor, Heer, en door uw bloed weten we dat we gereinigd worden. Gereinigd naar geest, ziel en lichaam. Heer, zo willen we bij u komen, vanochtend. Heer, in die kring gebracht en onze ellende bij naam genoemd. En dan verdwijnt iedereen en wordt het stil en bent alleen u daar, Jezus.